Hallo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar onze bijenpodcast. De podcast die schonst van de informatie over wilde bijen. Mijn naam is Jaap Bolenaar, bijenliefhebber en directeur van het Bijen Educatiecentrum. En ik zit in de virtuele studio met de vrijwilligers Davy en Marieke. In deze aflevering hebben we als gast Jaap van den Berg. Hij is hartstikke actief voor de bijen in de gemeente Soest. En heeft een heel programma opgezet voor scholen. We gaan het hebben over de bed and breakfast estafette, of die ook voor hommels geschikt is. Maar nu eerst het bijenportret.
Nou Davy, het bijenportret van deze maand gaat over de langkopsmaragd groefbij. Nou, dat is een hele mond vol. Maar ja, zoals meestal met bijennamen, het is niet echt een fantasievolle naam.
Ik ben even goed heel erg benieuwd. Hoe komt hij aan de naam? Vanwege de lange kop zeker?
Ja, inderdaad. De kop is langer dan dat hij breed is. En de bij is kaal en die heeft een metaalglans. Zeg maar van boven kaal en dan van boven zo'n metaalglans die dus een beetje smaragdachtig eruit ziet. En tot slot, het is een groefbij. En groefbijen herken je aan een lengtegroefje op het uiteinde van het achterlijf.
Klinkt wel als een hele mooie bij. Dus ik ben benieuwd wat je er nog meer over te vertellen hebt. Waar komt deze bij bijvoorbeeld voor?
Nou, het is een vrij algemene bij. Dus je kunt ze door heel Nederland zien, van maart tot oktober. Ze zijn wel heel klein, 5 tot 6 millimeter. Dus je ziet ze wel makkelijk over het hoofd.
Jeetje, wat een van maart tot oktober, dat is wel heel erg lang. Voor een solitaire bij in het algemeen is het maar een paar weken. Of hooguit dan 1-2 maanden. Hoe komt deze enorme lange vliegtijd?
Ja, klopt. Inderdaad, een normale solitaire bij leeft een paar weken. Maar deze soorten groefbijen, dat zijn dan in het wetenschappelijke term de Lasioglossum groefbijen, die hebben dus een net iets andere cyclus. Dus het vrouwtje heeft al gepaard als ze in de lente eitjes legt. Dus die wordt wakker in de lente en die legt dan eitjes met daarin vrouwtjes. En dan wordt ze weer even inactief. En op het moment dat die eerste eitjes uitgekomen zijn, dus zeg maar haar dochters, dat worden dan de werksters voor hun moeder. Dus op dat moment wordt het oorspronkelijk vrouwtje weer wat actiever en die gaat dan weer eitjes leggen, eigenlijk als een soort koningin, terwijl haar dochters dus voor het voedsel zorgen. En die tweede lading eitjes, dat zijn zowel mannetjes als vrouwtjes. En die vliegen halverwege de zomer uit en paren met elkaar. En dan gaan de mannetjes gaan voor de winter dood en de vrouwtjes, die dan dus al gepaard hebben, die gaan overwinteren om vervolgens in de lente weer wakker te worden en de eerste lading werkstrijdjes te leggen.
Ja, dat klinkt bijna sociaal, hoe ze leven. Het is een hele andere cyclus dan de gemiddelde solitaire bij. En je hoort ook niet vaak dat een bij als een volwassen exemplaar overwintert.
Klopt. De meeste, er zijn er enkele meer die overwinteren als volwassen exemplaar. Maar de meeste die overwinteren inderdaad normaal gesproken als larven, als rustlarven of rustpop, geloof ik. Maar deze dus niet. Deze echt het volwassen vrouwtje overwintert.
En wordt dus ook in de lente nog eventjes inactief. Dat is ook wel, wel verrassend.
Ook apart.
Heb je nog meer verrassende feitjes over deze bij?
Ja, nou, er is ook wel wat leuks te vertellen, of wat leuks. Ook al, het is ook wel een beetje gruwelijk, want het gaat over een specifieke natuurlijke vijand van deze bij. En dat gaat over een parasiet, en die behoort tot de waaiervleugeligen. Dus een vliegend insect. Voor de liefhebbers, de wetenschappelijke naam is Halictoxenos tumulorum. Nou, mag je het meteen weer vergeten hoor. Maar in ieder geval, zo'n vrouwelijk vliegend insectje wurmt zich in de bij. In het achterlijf, tussen twee segmenten van het achterlijf, daar wurmt ze zich in. Maar ze past er niet helemaal in, want ze steekt er dan nog uit. Dus je kunt dat dus ook, als je een goede macrofoto maakt, dan zie je dus dat beestje nog zo half eruit steken. Dat heeft dus ook gevolgen voor de bij waar ze in zit. Bijvoorbeeld de uiterlijke kenmerken veranderen, waardoor de bij zowel vrouwelijke als mannelijke kenmerken gaat vertonen. En een tweede gevolg is dat de bij minder actief wordt. En die is dan tijdelijk niet meer in staat om te vliegen, of soms zelfs helemaal verlamd. En dat is expres, want dit geeft de mannetjes van die parasiet een kans om dat vrouwtje te bereiken wat in die bij zit voor de bevruchting. Want blijkbaar zijn die mannetjes van die parasiet zijn hele slechte vliegers. Dus die bij moet eventjes lam gelegd worden, zodat zo'n mannetje kan paren met dat vrouwtje. Nou, vervolgens nog meer negativiteit voor die bij. Want er kan ook gedragsverandering voorkomen en uiteindelijk onvruchtbaarheid. En dat komt vooral omdat ja, de inwendige organen van de gastheer, van de bij, die worden een beetje misvormd of verkleind of komen in de verdrukking vanwege ruimtegebrek. Want ja, er zit gewoon een ander diertje ja, in het lichaam van die bij. Dus vandaar.
Oké, ja, ik weet dat de natuur meestal zichzelf goed in evenwicht houdt, ook in dit soort ja, relaties, zeg maar. Maar dat klinkt echt super heftig. Ja, dus mijn vraag is dan wel een beetje, raken we door deze parasiet heel erg veel langkopsmaragdgroef bij je kwijt? Zeg maar, omdat het
ja. Dat denk je, maar dat valt wel mee. De parasiet vormt geen reële bedreiging voor de populatie. En het zou natuurlijk ook dom zijn, want de parasiet heeft immers die bijen nodig. Ja, zoals eigenlijk met zoveel insecten zijn het altijd de bestrijdingsmiddelen en het te weinig voedsel wat veel bedreigender is voor de bijen. Dus ja, het is zielig voor de individuele bij, maar als populatie kunnen ze daar natuurlijk prima tegen.
Het is eigenlijk ook wel heftig om je te beseffen dat wij dus eigenlijk slechter bezig zijn dan de parasieten van deze soort.
Maar okay. Ja, wij zijn de ergste.
Ja, wij zijn de ergste parasieten. En welke planten zouden onze luisteraars kunnen planten om deze bij te helpen?
Ja, nou, dat klinkt al een stuk positiever, hè? Want je kunt inderdaad deze bij best makkelijk helpen. Het is een redelijk makkelijke soort. Heeft een kleine voorkeur wel voor composieten. Dus bijvoorbeeld paardenbloem en streepzaad. En in de lente, dus dat eerste vrouwtje komt in de lente dus al vrij vroeg. Dan vliegen ze graag op sleedoorn en willig. Die staan dan ook in bloei. Dus als je er plek voor hebt, ja, dat zijn echt ook top bomen om in je tuin te hebben.
Ja, en mooi ook. En qua nestelgelegenheid, hoe kunnen luisteraars helpen die dat willen?
Nou, ze nestelen in de grond. Vaak in kleine wandjes op het zuiden gericht. Wandjes van ja, verdicht zand of leem. En het kan bijvoorbeeld ook een wortelkluit zijn van een omgevallen boom. Maar soms gaan ze ook wel eens in voegen van muren nestelen of zo. En als je, ja, kijk, als je echt een grote zonnige tuin hebt, dan kun je erover denken om een leemwandje zelf te maken in je tuin op een zonnige plek. Maar uiteindelijk, het belangrijkste om ze het beste te helpen gaat toch altijd met gifvrije en openbloemige bloemen. Zodat bestuivers goed echt bij de nectar en de stuifmeel kunnen komen. Dat is toch altijd het belangrijkste.
Ja, dat is natuurlijk ook altijd ons advies. Misschien goed om te weten voor onze luisteraars. In onze webshop kun je in het voorjaar en ook in het najaar altijd plantenpakketten kopen. Waarmee je het hele seizoen goede bijenplanten in je tuin hebt. Nou, Marieke, ik wil je heel erg bedanken voor deze bijzondere uitleg over de glimmende bij. Nou, deze glimmende bij in dit geval. Voor degenen die er geen genoeg van krijgen van deze bijenportretten. Je kunt je er ook gratis op abonneren. Dan krijg je elke maand een nieuw bijenportret in je inbox. Inclusief hele mooie foto's. En dan kun je dus ook zien, zoals bij deze bij, hoe mooi veel van deze bijen zijn van dichtbij met echt prachtige foto's. De link daarvoor staat in onze show notes. De B&B voor bijenestafette is weer gaande. Dat is, daar roepen we iedereen op om bij te dragen aan een bed and breakfast voor bijen. En we hopen dan dat mensen hun resultaten delen en op die manier zeg maar, het virtuele stokje overdragen aan de volgende, vandaar de estafette. Jaap, nu zijn er heel veel mensen bekend met het zogenaamde bijenhotel. Hè? Een huisje of een houtblok met daarin gaten waarin bijvoorbeeld metselbijen of behangersbijen hun eitjes leggen. En trouwe luisteraars van de podcast, die weten door onze bijenportretten dat er ook heel veel wilde bijen in de grond nestelen. Dat je daarvoor een open stuk zand in je tuin kunt reserveren. Maar hoe zit dat nou eigenlijk met hommels? Zijn er ook een soort hommelhotels? Dus ja, vertel.
Ja, die zijn er. Kijk, hommels kunnen op de meest gekke plekken nestelen. In oude muizennesten, onder containers, onder een stapeltje stenen, enzovoort, enzovoorts. Maar je kunt ook zelf iets maken om een soort hommelnest in jouw tuin te maken. Ik zeg er wel bij, hommels zijn heel erg eigenwijs. Dus het lukt lang niet altijd. Hè? Dus op het moment dat jouw hommelnest niet in gebruik wordt genomen, of dat er bijvoorbeeld zelfs muisjes in zitten of dat soort dingen, dan ligt dat niet aan jou, maar gewoon aan de eigen wijsheid van hommels. Want wij hebben 5 verschillende hommelkastjes met allemaal verschillende materialen in ons tuin als test staan, met een stagiair uitgezet. En tot nu toe heeft het ook alleen nog maar nog geen hommels opgeleverd. Mogelijk dit voorjaar. We gaan nog steeds kijken of het blijft werken. En dat kan met, je vindt allerlei hommelkasten die je kunt kopen op internet. Die kosten best vrij duur. De resultaten zijn vaak minimaal. Het is die dingen gewoon veel leuk om zelf een hommelpot te maken. Dat kun je met wat eenvoudige middelen kun je dat doen.
Een hommelpot, oké. Okay. Klinkt leuk. Ik heb begrepen, Jaap, dat we op de website ook een uitleg hebben over hoe je zo'n hommelpot zelf kunt maken. We zullen die link in de show notes zetten, dan kunnen de luisteraars aan de slag. En wat ik me ook herinner is dat er, als mensen een vogelnestje hebben gehad in een vogelhuisje, dat daar het jaar erop ook nog wel eens hommels in komen. Dus dat is dan ook nog een tip voor de luisteraars.
Ja, dat klopt. Dat gebeurt ook nog wel eens een keertje. Dat als je het nestje niet schoon hebt gemaakt, hè, dus de oude nestkommetje erin hebt laten zitten met die veertjes enzovoort, dat soms hommels daar ook in gaan nestelen. Dat klopt, ja.
Nou, precies, leuk. Nou, op die manier kunnen we dan toch kijken of we een bed met die bed and breakfast kunnen maken voor hommels. En kijk de link in de show notes voor de uitleg over de hommelpot. Dankjewel, Jaap.
Graag gedaan.
Vandaag in de virtuele studio bij ons is Jaap van den Berg. Mensen uit Soest, die kennen jou misschien al, Jaap. Of ze hebben allicht kennis genomen van een van jouw vele acties. Want ja, je bent heel actief. Het is echt een waslijst met dingen die jij hebt ondernomen. Zo ben je al bij sociale werkplaats langs geweest om uit te leggen hoe ze een bijhotel kunnen maken. Je volkstuincomplex is ook heel bijvriendelijk gemaakt met hele mooie resultaten. Want ik begrijp dat er maar liefst 35 verschillende soorten solitaire bijen zijn gezien de afgelopen jaren, waarvan 13 zeldzaam. Nou, zoals onder andere de loopmaskerbij. En dat is echt een heel mooi resultaat. Demi en ik zagen jou als eerste in een bericht van het AD. Want jij was boos over aantasting van de natuur. En als protest zei jij: ik ga een halve marathon lopen. En volgens mij heb je nog meer sportieve prestaties op je konto staan. Maar kun jij uitleggen wat de achtergrond van die actie was, van die halve marathon?
Nou, het was. Ik heb die halve marathon gelopen vanwege het feit. In Soesterberg wordt een heel groot stuk bos gekapt. En ben ik toen via de Soesterveen gegaan. Daar wilden ze ook helemaal volbouwen met huizen. En ook langs ons volkstuincomplex. Daar wilden ze ook zo'n project, die daar even alles opgekocht. Daar wilden ze ook huizen neerzetten. Het is heel belangrijk dat we kunnen wonen. En dat staat helemaal achter. Maar er is een heel groot stuk braakland in Soest. Wat al jaren leeg staat. Daar kunnen ze zo 500 woningen op neerzetten. Dus dat was eigenlijk mijn actie van aandacht voor dat stuk braakgrond. Om toch dat natuur, of de natuur, Soesterberg en Soest met rust te laten.
Ja, dat klinkt inderdaad ook veel, veel logischer. Om dat braakstuk een stuk grond te pakken. Een hele mooie actie. Maar nou weet ik, je hebt ook nog in een heleboel landen, of misschien wel alle landen in Europa, een marathon gelopen. Wat is daar nog uit voortgekomen?
Nou, vorig jaar heb ik mijn 80ste land gelopen met een marathon. Dat was in
Wauw.
Spitsbergen.
Oh,
Op
cool.
6 continenten. En ik wilde ook mijn 12e provincie doen. Het was in Overijssel. Maar met elke marathon neem ik mijn vogelboeken mee. Ik neem mijn cameraatje mee natuurlijk om foto's te maken. Ik heb nu een klein beetje 1000 vogels te zien op de wereld. Dus
Wauw.
het is voor mij altijd sport en natuur. En het is al 40 jaar lang zo.
Ja, heel cool. Ja, mooie
Ja.
combi ook. Ja. Nou, het is daarom vanwege die sportiviteit ook niet verwonderlijk dat jij bent aangesloten bij een atletiekclub, namelijk AV Pijnenburg. En ik begrijp dat je ook bij die atletiekclub inzet voor bijen.
Ja, ik heb een bijhotel gemaakt met een bordje van alle beestjes zelf. Want ze hebben pas namelijk het parkeerterrein hebben ze vernieuwd. En de voorzitter, nou, die was gelijk heel enthousiast. En ik heb ook een nestkastje nog gemaakt. Dus dan als ze zover is, dan ga ik het bijhotel plaatsen. En het vogelnestkastje. Want er lopen echt maar honderden mensen langs heen. Dus die staat alles op van wat is een wilde bij.
Oh, wat leuk. Goede reclame. Ja.
De reclame. Ja. Zoveel mogelijk mensen.
Ja,
ik begreep dat je ook nog een eco-check ging doen bij de atletiekclub. Wat houdt dat precies in?
Nou, we hebben een stuk of 10 sportverenigingen in Zoest. En een eco-check is dus eigenlijk van, zijn er nestkastjes? Is er een bijhotel? Dat ben ik nu al voor. Wat hadden ze nog niet? Een vijvertje, bomen, noem maar op, zand. En dat is een hele waslijst. En ik weet gewoon zeker dat AV Pijnenburg is de meest, of de club met de meeste, of grootste biodiversiteit in Zoest.
Kijk.
Ja, super gaaf.
Ja.
Ja. Het is ook, ja, inderdaad. Het is ook zo makkelijk om dat zelf ook te doen. Ook voor onze luisteraars. Gewoon een paar boorgaten in een blok en een afdakje in de juiste vorm. Of de boorgaten in het juiste formaat. En dan een blok met een afdakje. En je hebt in principe al een bijenhotel of een insectenhotelletje. Dus ja, het is ook echt super goed dat je zo op die manier hebt ingezet. Op zoveel verschillende manieren voor de dieren. Maar daar blijft het niet bij. Want ik heb ook begrepen dat je een supermooi resultaat hebt bewerkt zelf in samenwerking met de gemeente Soest en een bouwbedrijf. Ja. Zou je hier iets meer over willen vertellen?
Nou, ik heb 4 jaar geleden bij ons aan de overkant de grootste populatie pluimvloedbij ontdekt en de grijze zandbij. Maar ja, ze hebben een nieuwe sporthal hebben ze nu aangebouwd. Dus er is heel veel straten met lawaai, noem maar op. Heel veel is er weggegaan. En toen heb ik dus voorgesteld om een bijenburg te maken. En toen heb ik dus de afspraak gemaakt. En vorige maand hebben ze dus bevestigd. Er wordt nu ik ben erbij geweest. We hebben overleg gehad van hoe of wat. Hij wordt 5 meter breed en zand en van alles wat. Dus het is gelukt. Maar ja, het is een compensatie. Maar ik hoop wel dat er nog heel veel terug kan komen wat er nog is.
Ja. Ja, in ieder geval een supermooi initiatief om ervoor te zorgen dat er in ieder geval iets terug is gekomen. Ook al is het een soort van nu middenweg geworden, helaas.
Ja,
het past, dit verhaal past eigenlijk ook echt heel erg goed in de actie die wij hadden in februari. Dat is de B&B voor bijen. Althans, ja, ik ga er nu vanuit dat als je zo'n burcht bouwt, bewerkstelligt, dat je dan ook zorgt voor voldoende voedsel. Klopt dat?
Nou, we hebben het grenst aan heel veel lindenbomen en daar eten dus de bijen van. En er is ook een bloemenveld in de buurt en meer tuinen van de bewoners. Dus ze hebben genoeg aan nectar en stuifmeel. Daarom is er ook een hele grote populatie geworden daar.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja, super cool.
Ja.
Ja.
En binnenkort, in april is natuurlijk, op 22 april is de Nationale Zijdag.
Ja.
Heb je daar ook plannen voor?
Ja, daar ben ik 1,5 jaar geleden mee begonnen. Naar aanleiding van mijn missie die is volbracht op het marathongebied. Ik loop trouwens nog 1 marathon hoor en dan is het klaar. Maar in ieder geval, ik wilde iets voor de jeugd doen in Zoest. Ik heb toen alle basisscholen in Zoest benaderd. Met een e-mailtje van, heb je interesse in iets voor de bijen te doen? Nou, daar waren ze allemaal voor. Ook voor de zakjes bloemzaad. Dat heb ik Jaap benaderd. Jaap Molenaar van de Bijenstichting. Nou, ik heb dus ook via donaties van mijn werk, of via mijn werk eigenlijk, ook alles kunnen betalen. En bij elkaar, 15 scholen, zijn ongeveer 3600 zakjes bloemzaad voor alle leerlingen en onderwijspersoneel. Ja.
Wauw.
Heel gaaf.
Ja, echt heel inspirerend wat je allemaal doet, Jaap. Ik kan me ook voorstellen dat er nu luisteraars dit horen en denken van ik zou ook wel iets willen doen in mijn gemeente. Heb jij praktische tips voor deze mensen?
Nou, we zijn eigenlijk begonnen hier in de buurt, mijn vrouw en ik. We hebben het samen gedaan. We hebben een subsidie gekregen voor de bijenoase bij ons in de buurt. Staat bij ons voor trouwens. Het heeft de hele buurt meegedaan, moesten we handtekeningen verzamelen. En die staat er nu een jaartje 4, 5. Ook heel veel zeldzame soorten hebben ontdekt, vlinders, noem maar op. En ook de buurt erbij gehaald. En nu weet ook de jeugd en de buurt wat solitaire bijen zijn, wilde bijen. En die durven ze nu ook vast te pakken, bij wijze van spreken, als ik er ben.
Kijk, een mooi resultaat, ja.
Dus bij de deur beginnen.
Ja, precies. Je begint klein en langzaamaan neem je de buurt mee.
Ja.
Ja, heel erg leuk. Dan hebben wij altijd 1 hele belangrijke vraag aan onze gasten in deze podcast. En dat is natuurlijk, wat is je favoriete bij en waarom?
Nou, ik vind allebei mooi. Alle schitterend. Maar mijn favoriet is nog steeds de pluimvoetbij. Aan de overkant, ik heb er filmpjes van gemaakt. Ik vind zo'n prachtig beestje dat hij elke keer erin gaat, eruit gaat. En dan met die pluimpjes van zijn pootjes. En hij is ook heel makkelijk herkenbaar voor iedereen eigenlijk. Als je geen verstand hebt van bijtjes. En hij is gewoon heel goed herkenbaar. Maar ik vind zo'n prachtig beestje met een stuk hard werken. En ja, ik vind het een schitterende beestje wat er eigenlijk bij loopt. Of ja, wat je noemt.
Ja, ik ben het mee eens. Ik vind het ook echt een prachtige bij.
Ja.
Nou, Jaap, super bedankt dat jij wat wilde vertellen over wat jij allemaal in jouw gemeente doet voor de bijen en de natuur in het algemeen. Luisteraars, als je nou wat meer wil weten over alle acties van Jaap, hij staat ook hij is te vinden op Facebook. Dus zullen we uiteraard in de show notes zetten. En nou, Jaap, we hopen dat je ons op de hoogte blijft houden van je acties. Want het zijn hele mooie voorbeelden, ook weer voor anderen, om iets te doen in hun gemeente.
Ja, en per 1 juli ga ik met vervroegd pensioen, want ik kan er nog meer tijd aan besteden.
Oh, dus wij. Ik verwacht dat wij nog wel nog wel wat horen van Jaap in de komende tijd. Dus goed nieuws. Ja.
Ja.
Nou, hartstikke bedankt. Voor de luisteraars. Volgende aflevering hebben we maar liefst 2 bijenliefhebbers op bezoek. Die net als Jaap ook druk bezig zijn in de aanloop naar Nationale Zaaidag. Dat zijn namelijk mensen van de pollinators.
Nu de vraag van de maand. Een luisteraar had de volgende vraag. In de agenda staat een activiteit Storytelling Aardhommel. Wat houdt dat precies in?
Ja, Storytelling Aardhommel, dus het verhaal van de aardhommel, dus het leven van de aardhommel, dat vertellen wij in woord en beeld door het jaar heen. En dat staat in maart. En elke maart komt er een aflevering en dan in die betreffende maand ga ik met woorden en met beelden en eventueel video's en andere materialen en afbeeldingen vertellen wat gebeurt er nou die maand in het leven van de aardhommel. En dat loopt door tot en met november. Dus eigenlijk maak je eigenlijk het hele seizoen, leefseizoen van de aardhommel maak je mee. En daarnaast vertellen we ook nog wat algemene dingen over hommels. Wat niet alleen maar voor aardhommel geldt, maar ook voor de andere hommels. Dus je leert ook wat meer over hommels in zijn algemeenheid. En we doen dat in de vorm van een maandelijks webinar. Op het moment dat je meedoet, dan krijg je een link naar het webinar. En dat komt elke maand. Kun je dat live deelnemen op dat moment. Maar we nemen het ook altijd op. Dus als je een aflevering hebt gemist, dan kun je het altijd de opnames terugkijken.
Ja, superleuk. Luisteraar, als jij nou ook leuk vindt om het leven van de aardhommel te volgen dit jaar, meld je dan nog snel aan via de link in onze show notes. De eerste webinar is geweest, maar zoals Jaap al aangeeft, het is opgenomen, dus die kun je dan gewoon inhalen.
En dan nu de agenda voor de komende maand. De B&B voor bijenestafette is nog steeds bezig. Je kunt dus nog meedoen. Kijk op onze website voor meer info. Daarnaast kun je je opgeven voor de cursus Hommel herkennen. Op 23 maart is er nog een theorieavond. En op 8 juli is de praktijkdag. En die is in onze eigen bijentuin in Vorden. Daarnaast hebben we in april nog de workshop voor solitaire bijen herkennen. En de storytelling over de aardhommel is begonnen, maar je kunt nu nog aansluiten. En dat zijn een aantal online webinars. Dus geef je snel op en dan kun je de komende aflevering in de live al bij zijn. En natuurlijk voor de maand april willen we vast doorgeven. 22 april is de Nationale Zaaidag. En dan hebben we natuurlijk zoals elk jaar, een leuke actie. En het is dit jaar 10 jaar, dus het is ook nog een jubileumjaar. En deze leuke actie kun je vinden op onze socials zodra het zover is. En alles wat we gaan doen, vind je natuurlijk ook nog terug in onze agenda op debijenstichting.nl/agenda.
In de volgende aflevering staan we stil bij 10 jaar Nationale Zaaidag, hebben we 2 bijenliefhebbers van de pollinators te gast en uiteraard bespreken we weer een wilde bij.